Goedenavond, lieve vrienden. Wij willen vanavond lezen uit Daniël hoofdstuk 2. Gods programma voor de toekomst. Het is een lang hoofdstuk. We zullen er een gedeelte van lezen met elkaar. Daniël 2, daar lezen wij in vers 1. In het tweede jaar nu der regering van Nebukadnezar had Nebukadnezar een droom waardoor zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was. In vers 3 vertelt de koning aan zijn waarzeggers: ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. En dan vragen ze aan hem: vertel ons de droom. Maar de koning heeft besloten dat hij dat niet gaat doen, dat zij hem zowel de droom als de uitlegging moeten te kennen geven. En dan zegt de koning in vers 8, ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat, dat één vonnis u treft, indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken. En dan zeggen die waarzeggers in vers 10, er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Vers 11, wat de koning vraagt is te zwaar, en er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. En dan besluit de koning om al die waarzeggers ter dood te laten brengen, en dat betekent dat automatisch dat vonnis ook Daniël en zijn vrienden zal treffen. En dan lezen we in vers 16, toen ging Daniël tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hanania, Misaël en Azaria de zaak bekend. En zei dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid. Opdat men Daniël en zijn metgezellen niet zou ter dood brengen met de overige wijzen van Babel. Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. Daniël hief aan en zei: geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij hen. U, o God, mijn vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt. En dan wordt Daniël naar de koning geleid, en die zegt: ben jij degene die mij de droom en de uitleg kan bekendmaken? En dan zegt Daniël in vers 27, de verborgenheid waarnaar de koning vraagt kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen, waren deze. Bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laagt, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekendgemaakt zou worden, en dat gij de gedachten van uw hart zoudt kennen. En dan volgt de beschrijving van dat beeld met het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver, de buik en de lendenen van koper, de benen van ijzer, de voeten deels van ijzer, deels van leem. En dan komt daar die steen die dat beeld aan de voeten treft, en dan lezen we aan het eind van vers 35... De steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand mij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over die alle heeft gemaakt. Gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe, en weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal die allen verbrijzelen en vergruizelen. Vers 44. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Vers 45 in het midden, de grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. En dan zegt de koning in vers 47, in waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. En dan worden Daniël en zijn vrienden beloond. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Misschien hebt u, toen u hier naartoe reed, nog op de radio het laatste nieuws gehoord. Een drie kwartier of een uur geleden is datgene gebeurd wat ik vanmorgen al in deze zaal heb aangekondigd. Dat is niet omdat ik profeet ben, want het zat erin dat het zeer gauw zou gebeuren. De aanval op Afghanistan. En een goed half uur geleden, 40 minuten geleden, heeft het Pentagon bevestigd dat het inderdaad ging om een Amerikaanse aanval op Kabul. Allereerst op het luchtafweergeschut. Niemand van ons, zoals wij hier zitten, kan voor ons aangeven hoe deze oorlog zich zal ontwikkelen. Welke machten daar allemaal in betrokken zullen raken, zowel aan westerse zijde als ook in Centraal-Azië. En ook in de verdere islamitische wereld. Het positiefste scenario is dat in korte tijd de Taliban-regering en natuurlijk de extremistische Al-Qaeda, waarvan Bin Laden het hoofd is, zal worden opgerold. Het slechtste scenario durf je bijna niet uit te spreken. En dat is dat inderdaad steeds meer landen in die regio in deze oorlog zouden worden betrokken. Een oorlog die ons allemaal aangaat. Vanaf het moment van de aanval zijn overal in Nederland ook verscherpte veiligheidsmaatregelen van kracht geworden om belangrijke doelen in dit land te beschermen. Deze oorlog gaat ons allemaal aan. Wij zijn er zelf deel van als NAVO-partner. En een van de vragen die veel mensen zich gesteld hebben, en zoals we straks al hoorden, die ook in allerlei bladen al is besproken, is de vraag, wat hebben deze dingen ons te zeggen? Wat leren zij ons over Gods programma voor de nabije en de verre toekomst? Maar het trof mij dat wij juist op deze avond een hoofdstuk als dit voor ons hebben. Ik heb in mijn leven, denk ik, vele malen over Daniël 2 mogen spreken. Maar ik kan me niet herinneren dat dat ooit onder zulke bijzondere omstandigheden is gebeurd. Ook los van die bijzondere omstandigheden moet ik u zeggen dat ik dat vandaag wat anders doe, dit hoofdstuk behandelen, dan 20 jaar geleden. Toen zou ik mij veel eer gehaast hebben naar de beschrijving van het beeld en zijn betekenis. De rest daaromheen is de randbeschrijving. Dat is interessant en dat is boeiend en dat hoort erbij, maar het gaat toch uiteindelijk om dat beeld in de droom van Nebukadnezar en om de uitleg van dat beeld. Natuurlijk blijft dat wel overeind. We hebben ook deze appeldienst genoemd, Gods programma voor de toekomst. En dat programma, dat wordt aangegeven in deze droom van het beeld en de uitleg van die droom. Toch is voor mij in de laatste tijd de rest van dat hoofdstuk steeds belangrijker geworden. En ik zal u proberen duidelijk te maken waarom, maar ik wil u dat onmiddellijk al aangeven en dan begrijpt u ook waarom er voor mij een bijzonder belangrijke link is naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Een van de eerste vragen die opkwamen op en na 11 september, ook in de vele politieke commentaren van mensen die van de Bijbel verder niet veel idee hebben, was deze vraag: wat heeft deze aanval van terroristen, van extremisten uit Centraal-Azië, zoals al spoedig duidelijk werd, op Amerika met Israël te maken? Met het Midden-Oosten, de hele problematiek van de spanningen tussen Israël en de Palestijnen. En sommigen zeiden, daar staat er helemaal los van, dit is de haat van bepaalde terroristen tegen het Westen, tegen Amerika in het bijzonder. En daar zijn allerlei politieke redenen voor aangegeven. Dat gaat zelfs nog terug op de Golfoorlog. Noem maar op. Andere mensen zeiden wel nee, geen sprake van, dit heeft alles met Israël te maken. Wie de toespraken van Bin Laden, wat daar allemaal van bekend is geworden, analyseert, die weet dat het ook deze man uiteindelijk gaat om Israël. Je kunt daar menselijk gesproken ook wel begrip voor hebben. Het is zeer beschamend en vernederend voor die vele miljoenen, tientallen miljoenen Arabieren in het Midden-Oosten, dat daar een klein volkje is, dat voor hun gevoel daar binnengedrongen is, omdat het daar eeuwenlang niet geleefd had, gewoond had. Een klein volkje dat daar binnengedrongen is. En in al de oorlogen die daar zijn uitgevoerd, is het hun nooit gelukt om dat kleine volkje op de knieën te dwingen. Dat is natuurlijk ook iets wonderbaarlijks, hoewel er ook een hele simpele verklaring voor is, en dat is de machtige westerse bondgenoten die dat kleine volkje Israël heeft. En dat betekent ook dat de woede van veel islamieten, en dat uit zich dan in deze terroristische aanslagen, zich keert met name tegen ook die machtige bondgenoten van Israël. Als je dat op je laat inwerken, als je probeert eens naar die situatie in het Midden-Oosten te kijken met de ogen van de vele Arabieren en andere islamieten in Centraal-Azië, waar we het dan nu over hebben, dan kun je daar puur menselijk gesproken wel iets van begrijpen. Misschien niet begrip voor hebben, maar het wel begrijpen als u het verschil begrijpt. Israël staat centraal in de wereldgeschiedenis. Als u dat beeld van Nebukadnezar eens legt naast iets wat er veel op lijkt, namelijk in Daniël 7... waar we die vier beesten zien, die vier verschrikkelijke dieren, dan ziet u dat nog veel duidelijker. Daar is het Daniël die de droom krijgt. Daarom ziet hij niet een schitterend groot beeld met goud en zilver en koper en ijzer. Hij ziet het niet zoals een machtig koning deze rijken ziet, die vier wereldrijken die elkaar zouden opvolgen. Maar Daniël ziet ze zoals een man gods die rijken ziet, namelijk als wilde dieren. Ontembare dieren lijkt het wel, die uiteindelijk door de Heere God zelf getemd worden. Maar je ziet nog veel duidelijk in hoofdstuk 7 en ook in hoofdstuk 8, we hopen daar ooit nog aan toe te komen, veel duidelijker dan hier in Daniël 2, dat al die wereldrijken die daar beschreven worden, hun hele geschiedenis, uiteindelijk draaien om de lotgevallen van dat kleine volkje Israël. Het kost ons, zeker na de schooltijd waarin we een bepaalde manier geschiedenisonderwijs hebben gekregen, heel veel moeite om op die manier naar de geschiedenis te kijken. Als je denkt aan machtige rijken zoals het Babylonische en later het Perzische Rijk, nog veel groter in omvang, en dan dat reusachtige Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote in het begin van de vierde eeuw voor Christus, dan kun je die rijken beschrijven en daar zijn honderden, duizenden boeken over geschreven, zonder ook maar één woord vuil te maken aan Israël, aan de Joden. Want dat is een klein landje, politiek, onbetekenend. Dat daarin geklemd zit tussen al die grote rijken, deel uitgemaakt heeft van het Perzische Rijk, deel uitgemaakt heeft van het Griekse, deel uitgemaakt heeft van het Romeinse Rijk. Maar we zullen dat later zien, en in Daniël 2 zien we het op een andere manier, dat als God naar de geschiedenis van die wereldrijken kijkt, hij een heel ander beeld ziet. En dat is het beeld dat hij ons ook wil bijbrengen. Niet het beeld van machtige rijken alleen maar voor God draait die geschiedenis om zijn eigen volk. Niet omdat Joden als zodanig zo belangrijk zijn, maar omdat Israël het volk Gods is, Gods oogappel. Als God naar die geschiedenis van die wereldrijken kijkt, gaat het hem om dat kleine Israël. Ze worden daar aangeduid in hoofdstuk 7 als de heiligen van de Allerhoogste. En het is boeiend om naar die vier wereldrijken te kijken en je eens af te vragen, wat is hun houding geweest tegenover Israël? En daarbij moet u één ding heel goed bedenken. Dat heeft voor sommigen moeite opgeleverd. Maar u ziet hier in Daniël 2 hoe die vier wereldrijken aan hun einde komen. Daar wordt een steen losgemaakt en die treft dat beeld aan de voet. En dat hele beeld wordt vernietigd. Alle vier wereldrijken komen aan hun einde. Want ook in dat laatste, in dat Romeinse Rijk, is nog steeds de glorie van die vorige rijken voorhanden. Zodat als dat beeld getroffen wordt, alle vier rijken eigenlijk vernietigd worden. En dan staat daar dat dat beeld uitgroeit tot een grote berg. En de profeet legt uit dat er een koninkrijk zal worden opgericht door de God des hemels. Een koninkrijk dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. En dat is het koninkrijk Gods dat zal aanbreken als de Messias. Hij is die steen die van de berg omlaag rolt. Als de Messias zal komen en zijn rijk zal vestigen. Dat zie je in hoofdstuk 7 nog veel duidelijker. Want daar wordt geschreven over de Zoon des mensen die van de hemel zal neerdalen met de wolken des hemels. Hij is het aan wie dat koninkrijk wordt gegeven. Het is het rijk van de Zoon des mensen, een rijk van vrede en gerechtigheid. Het is dus niet het christelijk rijk zoals al vele eeuwen ontstaan is, zoals wel eens uitgelegd wordt. Het gaat hier om dat rijk, hoofdstuk 7 maakt dat duidelijk, dat aanbreekt bij de komst van de Messias. Dat komende rijk, dat vijfde rijk, in Daniël 2 en in Daniël 7, is dus ook voor ons vandaag nog sterk. En dat heeft een merkwaardige conclusie tot gevolg. En dat is dat dat vierde rijk, het Romeinse rijk, in zekere zin nog lang niet voorbij is. Dat het pas vernietigd zal worden bij de wederkomst van Christus. Dat is voor velen een vreemde conclusie in eerste instantie, maar hij is bijzonder belangrijk. Dat Romeinse rijk, het Romeinse ideaal, is nooit verloren gegaan. In al die eeuwen, hoewel in 476 Rome viel door de horden van barbaren die uit het noorden het Romeinse Rijk waren binnengevallen. Het Oost-Romeinse Rijk heeft het nog tot de 16e eeuw uitgehouden. Daar zie je toch al heel gauw in Europa dat dat Romeinse ideaal elke keer weer opsteekt, de kop opsteekt. Karel de Grote, die tot keizer gekroond werd, kerstavond van het jaar 800... wordt uitdrukkelijk uitgeroepen, hoewel hij een Frank is, niet een Romein, tot keizer van de Romeinen. Daar is weer in het Westen een Romeins keizer. En dat ideaal blijft voortleven, ook na de verdeling van zijn rijk in West-Europa, in het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie, dat pas in 1806 definitief te gronde is gegaan. Dat rijk blijft voortbestaan, en dan na 1806 in een figuur als Napoleon, die uitdrukkelijk datzelfde verlangen heeft Romeins keizer over een verenigd Europa te zijn. Dit zijn allemaal dingen die u niet vindt in Daniël 2. Maar wel als u Daniël 2 en 7 vergelijkt met het boek Openbaring. Dat kunnen wij hier allemaal niet doen. Maar het bijzondere is dus dat Romeinse Rijk is nooit als ideaal helemaal verloren gegaan. Maar aan het einde van de geschiedenis, kort voor de komst van de Zoon des Mensen, komt dat Romeinse Rijk, dat verenigt Europa, ja, dat verenigt de Westen, opnieuw opzetten. Maar dan niet door keizers en koningen, door bloed en geweld, maar door vrijwillige aaneensluiting. Dat kunt u vinden in Openbaring 17. En lieve vrienden, dat is de tijd waarin wij leven. Wij leven in de laatste fase van de geschiedenis van dat Romeinse Rijk, kort voordat die steen van de berg omlaag rolt en uitgroeit tot een hoge berg, tot dat machtige Messiaanse Rijk.
Nu zei ik u al, in hoofdstuk 7 zien wij dat in die hele geschiedenis Israël de centrale plaats inneemt. Daarom beoordeelt God die rijken ook steeds naar de houding die ze hebben gehad tegenover Israël. Dat is niet omdat Israël altijd zo'n goed volk was, dat het altijd zich zo goed gedragen heeft, dat het altijd die steun van het Westen verdiend heeft, in sprake van. En dat is vandaag niet veel anders. Mensen die Israël idealiseren, weten niet te onderscheiden tussen volk Gods zijn op grond van verkiezing, enerzijds, en aan de andere kant de eigen verantwoordelijkheid van dat volk. Een verantwoordelijkheid die het heeft om te leven naar de geboden des Heren. Maar dat is een verhaal op zichzelf. Hier in hoofdstuk 2 gaat het niet zozeer daarom dat Israël een rol zou spelen in die droom van de koning. Maar het speelt een rol in de uitleg van de droom. Laat ik uitleggen wat ik bedoel. Die koning was bezig met deze vraag. Ik dacht helemaal niet in Israël. Geen wonder dat Israël niet in zijn droom voorkwam. Hij doet denken aan de moderne politieke commentatoren die ook niet in eerste plaats aan Israël denken. Hij kijkt als een groot koning naar de geschiedenis. Naar de toekomst eigenlijk. En hij vraagt zich dit af. Hoe lang zal dat rijk van mij eigenlijk stand houden? Wat zal er gebeuren als ik dood ben? Wat zal er van mijn rijk uiteindelijk over zoveel decennia, zoveel eeuwen nog bestaan? Dat is een goede vraag. Iedereen die een machtig rijk heeft opgebouwd, of die nou Napoleon heet, of Hitler, of Stalin, of Milosevic, die zal zich de vraag moeten stellen, heb ik een rijk gebouwd voor de eeuwigheid, of is het een rijk dat ook straks weer ten onder zal gaan en een andere handen zal komen? En de Heere God is zo goed om aan deze koning een antwoord te geven op de vraag die hem bezighoudt, en wel in de vorm van een droom. Waarom doet God dat? Doet God dat bij koningen in het algemeen? Nee, dat doet hij bij Nebukadnezar en daar is een goede reden voor. Israël is in een slechte positie. Israël is zijn land kwijtgeraakt, zijn tempel kwijtgeraakt. Jeruzalem is verwoest en Israël is gedeporteerd naar Babel. En vanaf dat moment is de heerschappij over de aarde niet langer gekoppeld aan de troon van David in Jeruzalem en aan de tempel. Die tempel bestaat ook niet meer. En die Davidische koning is er niet meer, maar die wordt overgeheveld naar het volkenhoofd, Nebukadnezar. God wordt hier uitdrukkelijk steeds weer genoemd de God des hemels. God heeft zich als het ware uit Jeruzalem teruggetrokken in de hemel. En het centrum van de macht ligt niet langer in Jeruzalem, maar in Babel. En vanaf die tijd is dat nooit meer veranderd. Want ook toen Israël terugkeerde naar het beloofde land en ze daar weer een tempel mochten hebben, waren ze altijd onderdeel van het Perzische, later van het Griekse, later van het Romeinse Rijk. En zo is het altijd gebleven. Tot vandaag aan de toe en zelfs toe. En vandaag zelfs is Amerika, is Israël totaal afhankelijk van zijn westerse bondgenoot. Moeten we goed bedenken. Als Sharon, zoals in de afgelopen week, iets ondeugends zegt, dan hoeft de grote hond maar te blaffen in Washington en onmiddellijk bindt hij in en biedt bijna zijn excuses aan. Want hij weet, die grote vriend mag ik niet kwaad maken. Er is geen sprake van een zelfstandig Israël. De macht ligt bij de volkerenhoofden. Vandaar dat Israël zo onbetekenend is in de geschiedenis. Vandaar dat je er zo makkelijk overheen kijkt. Want de macht ligt bij de Nebukadnezars van deze wereld. En daar krijgt hij een droom, waarin God vertelt hoe het hem zal gaan. En waar duidelijk wordt dat na dat Babylonische Rijk, daar komt dus een eind aan inderdaad, komt er een ander rijk van zilver. Met minder interne power, maar wel een rijk dat toch net als het zilver nog van zeer bijzondere kwaliteit zal zijn. En dan komt er een derde rijk, nog minder in macht. Dat is het rijk van de Grieken, van Alexander de Grote. En tenslotte dat vierde rijk van ijzer, dat is het Romeinse Rijk geworden. Dat krijgt de koning te horen. Maar die koning, om een of andere reden, is zijn droom vergeten of hij heeft zichzelf voorgehouden, ik ga mijn waarzeggers op de proef stellen. Deze droom is zo belangrijk, ik ga ze op de proef stellen, ik ga ze niet vertellen wat de droom is. Ik zal pas zeker weten dat ze een goede uitleg hebben als ze me ook de droom kunnen zeggen. En dat is heel bijzonder. Terwijl ik me vroeger zo concentreerde op die eigenlijke droom, ben ik me later pas gaan afvragen, waarom maakt die Nebukadnezar dat zo ingewikkeld? Waarom wordt dat zo uitvoerig verteld in dit hoofdstuk? Wat heeft ons dat te zeggen? En ik denk dat ik u een antwoord op die vraag mag doorgeven. Daar moet u dan zelf maar eens verder over denken. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat Nebuchadnezzar de droom vergeten was, zoals het ons ook al te vaak is overkomen. Dat we 's morgens wakker werden en het gevoel hadden iets belangrijks gedroomd te hebben, maar niet meer wisten precies of helemaal niet meer wat het was. En dan zegt hij tegen zijn waarzeggers en geleerden: jullie moeten mij ook de droom vertellen. En dan zeggen die Galdeeën in vers 10 dit: er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. En dat is een heel goed uitgangspunt voor dit hoofdstuk. Als je werkelijk doorzicht wil krijgen in de geschiedenis. En ik zou willen zeggen, als je ook vandaag werkelijk wilt begrijpen wat er in deze wereld aan de hand is, dan is geen mens er die je dat kan openbaren. Alleen de God des hemels. Dan moet u niet naïef overdenken en makkelijk overdenken, dat als je de God des hemels nou maar kent, dat je dan alles duidelijk zal zijn. Dat je dan alle verbanden van de oorlogen en twisten in deze wereld en aanslagen ineens begrijpt. Maar je hebt in ieder geval aan de allerbelangrijkste voorwaarden voldaan. Alleen God kan het openbaren. En zelfs die Galdeeën zeggen dat op deze manier in vers 11... niemand zal het de koning te kennen kunnen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. Alleen de goden kunnen deze dingen openbaren. Maar ja, hoe kom je bij die goden uit? Ze wonen niet bij de stervelingen. Je kunt ze niet zomaar raadplegen. Zij waren geen Daniel. Ze konden de koning bedriegen met allerlei trucs. Maar als hij vraagt wat heb ik gedroomd, dan zitten ze al vast. Geloof maar dat als de koning zijn droom had uitgelegd, had verklaard, dat ze prachtige uitleggingen zouden hebben bedacht. Ziet u wat het uitgangspunt is? Alleen God. Maar God openbaart het niet door middel van deze Galdeeën. Door middel van deze waarzeggers en sterrenweergelaars. God openbaart het zoals het staat in Amos 3. Er is geen ding dat op aarde gebeurt of God openbaart het door zijn knechten de profeten. En dat is nou de bijzondere plaats die Israël in dit hoofdstuk inneemt. Wat bedoel ik? Dit. Inzicht in Gods plannen en gedachten met deze wereld. Inzicht in Gods programma voor de toekomst. Voor zover wij dat inzicht hebben, hebben wij het ontvangen door dat volkje Israël. Ons inzicht hebben we ontvangen door de profeet Daniel die in Babel zat. En later ook door de profeet Johannes, de apostel Johannes, die op Patmos zat. Alle schrijvers van de Bijbel zijn Joodse mannen geweest. Misschien is Lucas een uitzondering, maar waarschijnlijk was Lucas al lang een proseliet voordat hij de Heer Jezus leerde kennen. Iemand die binnen de Joodse invloedssfeer was gekomen. Laten we dus maar voor het gemak zeggen, Joodse mannen hebben de Bijbel geschreven. Ontzettend veel christenen zijn dat in de geschiedenis ontzettend vaak vergeten. Zij hielden zich vast aan de Bijbel en verachten Israël. En verdrukten en vervolgden Israël. Want Israël heeft in zijn geschiedenis nooit een grotere vijand gehad. Een meedogenlozer vijand. Die het volk zoveel schade heeft aangericht dan christenen. Goed, zogenaamde christenen, pseudo-christenen. Maar hoe kan een Jood een pseudo- en een echte christen onderscheiden in het algemeen gesproken? Net zoals de islam dat niet kan. Voor hen is Amerika een christelijk land. Er zijn die westerse bondgenoten christenen. En dat wij nauwelijks nog christenen kennen in Nederland, weten zij veel. Dit is een christelijk land dat aan de kant van de Joden staat. En als dus Israël een doorn in het vlees is, een doorn in het oog, beter gezegd, daar in het Midden-Oosten voor tientallen miljoenen Arabieren, moslims, dan zien zij achter dat hatelijke Israël de christenen. Amerika, Europa. Weten zij veel. En zo hebben wij, pseudo-christenen, heel vaak in de geschiedenis dat volk Israël zo vaak vervolgd. En we hebben niet begrepen dat alles wat wij van Israël, van God wisten, dat wisten we door de Joden. Zelfs Mohammed heeft alles wat hij van God weet, van Joden ontvangen. Ook wel van christenen, maar die hadden het ook weer van de Joden. Als er één manier is om de islam in profetisch perspectief te zien, dan ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen dat de islam de grootste vorm is van pseudo-christendom. Mohammed heeft al zijn wijsheid over de geschiedenis van de Bijbel
gekregen van Joden. Waarschijnlijk kon hij zelf niet eens lezen of schrijven, zoals zoveel in die tijd. Hij heeft dat alles gememoreerd, in zijn geheugen opgeslagen. Hij heeft het ontvangen van Joodse en Christen mensen. Hij heeft het verdraaid en verminkt. Het is een verbasterd beeld van God dat we in de Bijbel vinden. Maar Allah is niet een of andere afgod en nog veel minder een demon. Het is de God van de Bijbel. Maar het is een verminkt beeld van die God. Want het is door het brein van Mohammed heen gegaan. De islam is de grootste en machtigste pseudo-christelijke sekte die op de bodem van het christendom is ontstaan. En daarin ligt ook de profetische rol van de islam in de eindtijd. Daarom is die koppeling aan het grote Babylon nog niet zo gek, maar dan moet je dat grote Babylon niet in eerste plaats in New York zoeken. Dat grote Babylon is de valse kerk. En in de wijdste zin van het woord hoort de islam tot die valse kerk. Ze kennen Jezus. Zij kennen de Bijbel, zij kennen de God van de Bijbel, maar ze hebben daar een eigenwillige godsdienst van gemaakt. Dat is de plaats. Moslims, christenen en Joden onze tijd hebben Gods gedachten leren kennen via de Joden. En als je niet van Joden houdt en je wilt toch een christen zijn, dan mag je dat wel eens goed bedenken. Het is een treffend woord dat hier Jezus gesproken heeft, het heil is uit de Joden. In het begin van de 20e eeuw was er een groot theologisch debat waar ook de beroemde theoloog Karl Barth aan deelnam. En sommigen zeiden het heil is uit de Joden, maar dat betekent dat hier Jezus uit dat Joodse volk is voortgekomen, dus dat woord is al lang in vervulling gegaan. En eigenlijk wilden ze ervan maken, het heil was uit de Joden, 2000 jaar geleden. En Karl Barth stelde daar tegenover, het heil is uit de Joden. De kennis van het heil is in de eerste plaats nog steeds daar te vinden. Nou, daar kun je over twisten. Maar hij heeft in ieder geval iets gezien van die bijzondere waarheid. Dat het Gods profeten uit Israël zijn. Door wie wij überhaupt iets weten van de dingen Gods. Ik heb daar vaak over nagedacht en mij daarover verwonderd. Alle dingen die ik in mijn leven belangrijk vind. Alle dingen die zin en betekenis geven. Die mijn wereldbeschouwing uitmaken, mijn kijk op het leven, op de toekomst, op de oorsprong van de dingen en op de zin van het bestaan. Alles wat op dat terrein ligt, heb ik van Joodse mensen ontvangen. En dat ik denk dat ik begrijp wat daar gaande is in Afghanistan en in het brein van Bin Laden, goed, dat blijft speculeren in belangrijke mate. We hebben ook de wijsheid niet in pacht, maar voor zover wij er iets over begrijpen, voor zover wij het in het brede perspectief van de plannen Gods voor de toekomst kunnen plaatsen, is dat doordat Joodse mensen daarop voor ons licht hebben geworden. En bovenal de Heer Jezus zelf. Ik heb het in mijn eigen loopbaan mogen meemaken over de tientallen jaren, hoe dat steeds helderder is geworden voor zeer velen, dat Jezus een Jood was. Er zijn talloze christenen nog steeds in ons land die het vervelend vinden om dat te horen. Ze willen niks weten van die verjoodsing van het christendom, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar het is belangrijk om te bedenken, Jezus was een Jood, en Daniel was een Jood, en Johannes op Patmos was een Jood. God heeft dat ene kleine volkje uitverkoren om ons zijn waarheid bekend te maken. En dat is niet omdat het per se het sympathiekste volk op aarde was, of het machtigste volk, of wat u daar ook maar over kunt zeggen. Het was een knap lastig volk. Ook dat behoort tot de wonderheden van de geschiedenis, dat God zo'n lastig volk heeft uitverkoren. Het is nog steeds een lastig volk. Laten we ons daarover niets verbeelden. Het is een volk dat de Heere God heel veel last heeft bezorgd. Het is een volk dat zijn bondgenoten veel last bezorgt. En God heeft dat volkje uitverkoren. En hij heeft via dat volkje ons inzicht gegeven in zijn gedachten. De Heer Jezus was niet alleen een Jood, maar dat ik van de Heer Jezus weet heb, dat is omdat Joodse man het opgeschreven heeft. De Heer Jezus zal eenmaal wederkeren en de mens die dan zal verschijnen met de wolken des hemels
diens voeten zullen staan op de Olijfberg. Want daar hoort hij. Niet op de Mont Blanc of op de Amersfoortse berg, maar hij hoort thuis op de Olijfberg. Want hij is geen Zwitser of Fransman of Nederlander, hij is Jood. En je hebt ook Joodse Nederlanders, maar ze zijn hier altijd vreemd. Pas in Israël is een Jood thuis. En daar is ook de Heer Jezus thuis. In dit boek wordt de waarheid geleidelijk ontvouwd, elke keer een stukje meer. We zullen het van hoofdstuk tot hoofdstuk duidelijker zien. Maar wat is het bijzonder dat God elke keer zegt, het draait om dat kleine volkje. Stel u eens voor dat alle verschrikkelijks wat zou kunnen gebeuren, een oorlog nog in deze eindtijd tussen christen of zogenaamd christenvolken en islamitische volken. En dan zal het nog weer gaan om dat kleine Israël. In Zacharië 12 lezen wij dat God zegt dat Israël, dat Jeruzalem een lastige steen is waaraan de volkeren zich zullen vertillen. Weer een lastige steen. Een schaal der bedwelming. Een volk waarmee de volken en de wereldmachten nooit raad hebben geweten. Je zou de geschiedenis daarin kunnen doorgaan. Maar van dat lastige volk heb ik het heil voor de eeuwigheid mogen leren kennen. En u ook. Als u het heil in de Heer Jezus bezit, dan is dat omdat Joodse mensen het ons hebben bekendgemaakt. God heeft die paar, dat kleine volkje uitverkoren om ons te vertellen van het heil. Het heil is uit de Joden. De eerste zendelingen waren Joodse mannen die erop uittrokken van Jeruzalem naar Samaria. En van daaruit over de hele wereld, Joodse mannen, een Paulus, een Saulus van Tarsus, Shaul, zoals zijn Joodse naam luidt, heeft het evangelie gebracht tot Rome aan toe. En ze gingen in alle richtingen uit. Vele van de kerken, de hoofdkerken in Nederland, gisteren was ik in een Sint-Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Al die kerken zijn nog genoemd, maar niet allemaal, sommige ook naar andere latere kerkvaders zijn genoemd. Vele zijn genoemd naar deze oude Joodse mannen. Als men in de Polen of in Oekraïne of in Litouwen of waar dan ook weer verschrikkelijke pogroms aanrichtte tegen Israël, vooral bij de hoogtijdagen, de christelijke feesten, dan bedoel ik vooral op Goede Vrijdag, en dan kwam men uit de kerk. En in de kerk, in die Rooms-Katholieke kerk, zag men al die beelden. Jozef en Maria, de apostelen, de Heer Jezus zelf, vaak ook nog oud-testamentische figuren. Ik was eens in zo'n Poolse kerk en toen zei ik tegen een vriend van mij, wat zijn hier veel Joden? En hij keek me met grote ogen aan. Sommigen van u kennen die vriend, want hij heeft al een paar keer mogen preken in deze gemeente. Hij keek met grote ogen aan. Ik zei, ja, al die beelden en al die voorstellingen. Allemaal Joodse mensen. En hij glimlachte, want hij begreep mijn bedoeling. Al die mensen die de Joden vervolgd hebben, voor zover ze iets van het heil begrepen hebben, was het door Joodse mensen. Geen wonder dat Adolf Hitler de leer bedacht had dat Jezus een Ariër was geweest. Want een Jood, daar kon het toch natuurlijk niet. Maar het is door de Daniëls van deze wereld dat God het ons heeft geopenbaard. En Daniël was een toegewijd mens, was geen lastig mens persoonlijk. Daniël was een toegewijde profeet van de Heere God. En hij prijst de Heere God en hij zegt dat machtige woord dat we aan het begin al hoorden. Hij toch verandert tijden en stonden. De Heere God beschikt over deze wereld. We zongen het straks in dat lied die heel het wereldgebeuren vast in handen heeft. Als je dat toch niet zou weten, dan zou je met angst en beven als je straks thuis komt weer CNN aanzetten om te horen hoe ver het er allemaal mee is. Wij doen dat als christenen, als mensen die weten dat de Heer Jezus gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die het wereldgebeuren vast in handen heeft. Hij is die steen die gereed ligt om naar beneden te rollen en dat beeld te treffen. Er is nog een hand die die steen tegenhoudt. Het is niet door toedoen van mensenhanden. Het is Gods eigen hand die die steen nog tegenhoudt. Maar als die steen gaat rollen, komt er een einde aan al die machten. Ook aan dat zogenaamde christelijke Westen. Dat moeten we goed bedenken. Niet de islamieten zijn alleen maar vreemdelingen voor ons. Als het goed zou zijn, dan zouden wij hier ook in het christelijke Westen ons vreemdelingen moeten voelen. Het meest treffend zie je dat in Amerika zelf, waar je aan de ene kant zoveel christenen nog hebt, die met zoveel vanzelfsprekendheid, ook in deze dagen in het bijzonder, een christelijk geloof uitdragen, waar je je mee verbonden voelt. Terwijl tegelijkertijd die vliegtuigen zijn neergekomen op dingen die bepaald niet zo christelijk zijn. Het centrum van het wereldkapitalisme in New York en het centrum van het wereldmilitarisme in Washington. Denk erom, christenen voelen zich als het goed is in deze westerse wereld met haar decadentie al evenmin thuis. Ik heb sympathie voor islamitische jongeren die uit het Midden-Oosten of uit Centraal-Azië in Europa of Amerika komen studeren en zich doodschamen voor de decadentie en de onzedelijkheid van het Westen. En als zij zich daar doodschamen, dan hebben u en ik zich af te vragen, hoe staat dat eigenlijk met ons? Zijn wij er allemaal aan gewend geraakt? Vinden wij dat allemaal vanzelfsprekend? Zien wij dat niet meer? Of zijn we er zelfs deel van gaan uitmaken? Wij zouden ons hier net zo vreemd moeten voelen. Want die steen die neerdaalt van die berg en zelf tot een grote berg wordt, die dat beeld treft, die raakt niet een of ander islamitisch rijk. Er bestaat helemaal geen islamitisch rijk. Er zijn vele islamitische landen die onderling ook vele meningsverschillen hebben, die samen helemaal geen vuist kunnen maken. Ja, er is ooit een islamitisch rijk geweest, een zeer hoogstaand rijk met een machtige cultuur, maar dat is 1000 jaar geleden. Nee, het rijk waar het hier over gaat, dat is een westers rijk. Dat zijn de geestelijke erfgenamen van dat Romeinse rijk. En velen, dat hoort weer tot het terrein van de speculatie, maar ik noem het toch, velen veronderstellen dat de hoofdstad van dat grote westerse rijk niet eerst de plaats in Europa is te vinden, maar in de Verenigde Staten. Dat betekent dus nogmaals niet dat ik tegen Amerika ben, dat zijn van die ongenuanceerde kreten. Je moet in Amerika onderscheiden, net als in Europa, minstens zo sterk, tussen de machten van het kwade waar ook wij ons als vreemdelingen tegenover voelen. En die vele christenen die er nog in Europa en vooral in Amerika zijn. Daarmee voelen wij ons verbonden, daarom zijn wij niet anti-Amerikaans. Wij zijn anti-decadentie en zedeloosheid. Dat hele machtige systeem waar zelfs islamieten terecht een afkeer van hebben. Dat hele systeem, dat ook een machtig politiek systeem is, daar gaat het ons om. Amerika heeft niet het initiatief gelegd bij de Verenigde Naties. Amerika is een machtig groot land dat zijn eigen gang gaat. Dat er trots is als de enige supermogendheid die er nog bestaat om de initiatief uit handen te geven. Dat alle landen van deze wereld gedwongen heeft, je staat aan mijn zijde of je bent tegen ons. En vele landen tandenknarsend ertoe gedwongen heeft zich in die alliantie te scharen. Maar het is een oorlog waarin Amerika de plannen maakt en het enige initiatief neemt, omdat het zelf zo gekwetst is. En begrijp me goed, het is ook begrijpelijk dat het zo gekwetst is. Maar het is niet vanuit een christelijke mentaliteit dat dat gebeurt. Het is vanuit een diep gevoel van wraakzucht en zonder veel begrip van wat deze islamieten drijven. Ik heb er niet de verontschuldiging van terroristen en extremisten, maar wel van wat heel veel mensen daar in dat Westen zien, die dat Westen verafschuwen, met een afschuw waar wij als christenen veel meer begrip voor zouden moeten hebben. Waar we eigenlijk in sommige opzichten hun kant staan. Niet aan de kant van de terroristen, maar van de mensen die in het Westen die diepe decadentie en zedeloosheid verafschuwen. Daarom zitten wij als christenen zo tussen twee vuren. Laten we dat goed bedenken. Wij horen niet automatisch bij de wij hier in het Westen. Wij zijn natuurlijk ook Nederlanders en wij zijn deel van de naam. Maar wij zijn in de eerste plaats christenen die ook vreemd zouden moeten staan tegenover al datgene waar straks de steen die van de berg rolt tegenaan zal slaan om hier in dit deel van de wereld dat allemaal te vernietigen. Er is niet een steen hier die neerkomt op dat islamitische rijk. Dat is er zeker in begrepen, in de ruime zin van het woord. Ik heb al gezegd, het islam is het pseudo-christendom. En het oordeel over dat pseudo-christendom in ruime zin, dat vinden we in het boek Openbaring beschreven. En wat zal er dan uiteindelijk overblijven als dat grote rijk er komt? Dat machtige rijk dat op de Olijfberg begint. Waarvan Sion het middelpunt zal zijn. Als straks de Torah zal uitgaan van de berg Sion. En alle volkeren zullen komen om zich voor de Heere neer te buigen. Waar zullen u en ik zijn? We zullen niet horen bij het westen of bij het oosten. Maar al diegenen die verbonden zijn met de koning. De vredevorst. Die zullen straks, of ze nu Jood of Christen zijn. Als ze Joden zijn, dan zullen ze zich verootmoedigen voor de Heer Jezus. Dan zal de geest van de genade en de gebeden over hen worden uitgestort. En hem die zij doorstoken hebben. En Joden en Christen, allen die horen bij Messias Jezus, zullen dat vrederijk mogen ingaan. Van de week mocht ik ergens spreken over de bergreden, over de zaligsprekingen. Maar de Heer Jezus spreekt over die mensen die wel gelukzalig zijn. Omdat ze treuren over de toestand in deze wereld. En eerst pas omdat ze treuren over hun eigen hart. Zalig zijn de armen van geest. Dat betekent dat zijn diegenen die van een verbroken en verbrijzelde geest zijn. In de eerste plaats, wat wij nodig hebben, is treuren over onszelf. Maar dan als tweede zaligspreking, wel gelukzalig de treurenden. Namelijk die treuren, niet over islam, maar over onszelf. Die treuren over het Westen. Die treuren over wat er in Nederland geworden is van dit eens zo gelovig en christelijke volk. Die treuren over de decadentie en de zedeloosheid. Zalig zij die barmhartig zullen zijn. Daarom wil ik niet iets afdoen aan de plicht van de overheid om rechtvaardige vergelding toe te passen. Hoewel ik met angst en beven het moment tegemoet zie dat er in Afghanistan meer burgers, onschuldige burgers, zullen zijn gestorven in het oorlogsgeweld dan er in Washington en New York zijn gestorven. Kunnen we dan nog spreken van rechtvaardige vergelding? Ik zie met angst en beven dat moment tegemoet. Zalig de barmhartigen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ik denk dat ik in de laatste weken meer dan lang tevoren weer heb leren smachten naar het rijk van vrede en gerechtigheid dat de Heer Jezus zal vestigen. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Niet de gerechtigheid van het soort waar de Verenigde Staten momenteel mee bezig zijn. Ze hebben het recht puur menselijk en horizontaal gezien om vergelding toe te passen. Maar of het gerechtigheid is naar de maatstaven van het koninkrijk, op deze manier. De Heer Jezus zegt er in diezelfde bergreden, als jullie gerechtigheid niet groter is, niet dieper gaat, dan de gerechtigheid van de fariseeën, en zeg maar in ruimere zin, dan de gerechtigheid van de politieke leiders van deze wereld, en van de godsdienstige leiders in deze wereld, als jullie gerechtigheid niet van binnen uitkomt, vanuit je hart, dan hoeft het voor mij niet. Dan is dat niet passend voor het koninkrijk der hemel. Wij hongeren en dorsten naar het rijk dat hier genoemd wordt in vers 44. Dat koninkrijk dat straks opgericht zal worden door de God des hemels. Niet omdat wij het hier zo benauwd hebben alleen maar. Niet omdat wij zo graag zo gauw mogelijk van het gezeur af zouden willen zijn. Van de ellende op deze wereld. Maar Pastor is een echt discipel van de Heer Jezus, maar omdat wij zijn woord hebben gehoord, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat is niet de gerechtigheid van een Bin Laden, maar ook niet de gerechtigheid van de politieke leiders in deze wereld, aan de westerse kant. Dat is niet de gerechtigheid van een George Bush of een Tony Blair. Dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die uit zwakheid gekruisigd werd. Die door Joden en Romeinen, maar eigenlijk door alle vertegenwoordigers van de ganse mensheid, naar het kruis is geleid.
Hij is degene die ware gerechtigheid heeft tentoongespreid in zijn leven. Hij die elk ogenblik opnieuw, zelfs door Pilatus en zelfs door diens vrouw, maar ook door de apostelen in het Nieuwe Testament, altijd weer genoemd wordt de rechtvaardige. De rechtvaardige, dat moet je Joods verstaan. Dat is de tzaddik, zoals het in het Hebreeuws heet. De rechtvaardige, dat is de ware vrome. Dat zijn al die mensen die zich op hun wangen lieten slaan. Die zich willoos overgaven aan de vervolgingen en de verdrukkingen door de eeuwen heen. Dat zijn de mensen die weerloos de gaskamers van Auschwitz zijn ingegaan. Dat waren de tzaddikim, de rechtvaardigen. Dat waren de mensen die hongeren en dorsten naar een wereld vol gerechtigheid en in deze wereld vol ongerechtigheid ten onder zijn gegaan. Niet de mensen met ballende oorlogstaal. Niet de mensen die een vuist wisten te maken, zoals helaas ook het hedendaagse Israël zijn bestaansrecht puur menselijk gezien hoofdzakelijk te danken heeft aan militair geweld. Ik weet ook niet hoe het anders zou moeten, begrijpt u mij goed. Maar het herinnert zo weinig aan het beeld van de Bijbelse rechtvaardige. De tzaddik. De vrome. De vrome die elke dag, dag en nacht, Gods Torah overpeinst, omdat zijn grootste vreugde en verlangen is God te dienen. Zoals het hier staat: hij loofde de God des hemels. Geprezen zijn de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. En tenslotte dit, wat is het heerlijk dat dan ook zo'n machtige koning Nebukadnezar tot datzelfde inzicht geleid wordt. Hoe diep het gegaan is, weet ik niet. In hoofdstuk 3 moet hij het opnieuw leren, in hoofdstuk 4 moet hij het opnieuw leren. Hij is nogal hardleers, maar het is groots als hij in vers 47 kan zeggen: in waarheid, uw God is de God der goden. Het is de God die zelfs boven de goden verheven is. De Galdeeën konden niet verder denken dan die goden, die inderdaad veel wijsheid hebben. Onderschat dat niet. Er is in de demonische wereld, want daar gaat die goden natuurlijk over, heel veel wijsheid, maar vermeende wijsheid, zwarte wijsheid. God is de God der goden. Die in staat is om verborgenheden te openbaren, zegt vers 28. En die ook ons via dit woord vertelt wat in de toekomende tijd geschieden zal. U en ik mogen, en een heel wat vrijwilliger, en heel wat openhartiger, en heel wat royaler ons neerbuigen voor de God der goden. En zeggen: Heere God, wie bent u? Dat u door dat kleine onmogelijke volkje van de Daniëls en de Hanania's en de Misaëls en de Azaria's ons uw gedachten hebt bekendgemaakt. Zodat wij begin 21ste eeuw, waar net zojuist een uur of wat geleden de eerste oorlog van deze eeuw is uitgebroken, waar ook wij niet hoeven te vertwijfelen en hoeven te wanhopen, maar mogen blijven hongeren en dorsten naar het rijk waar ieder verlicht zal ademhalen en waar vrede en gerechtigheid deze wereld zullen vervullen. Lieve mensen, God geef het u dat uw harten nu al niet alleen smachten naar die vrede, maar dat die harten van u zelf nu al vol mogen zijn van Gods duurzame, heilige, heerlijke vrede. Shalom.